De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Was, wenn die USA uns im Stich lassen? Was, wenn sie nicht einmal mehr den US-Nuklearschirm über Europa erhalten?
Da kommt jetzt eine radikale Idee ins Spiel. Braucht Europa eine eigene Atomwaffe?
Duitsland werkte ooit aan een eigen kernwapen, maar vanwege de denkbeelden van de toenmalige Rijkskanselier was het enthousiasme daarover gering. Nu, door de dreiging van Rusland en twijfel aan de Amerikaanse nucleaire garanties, komt in Duitsland de discussie weer op gang over een Europese atoomparaplu. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met onze gast Paul van Hooft, kernwapenexpert en senior analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Hoi.
Wat moet ik me voorstellen bij een Europese bom? Is dat dan een Duitse bom? Of staat er een rode knop in Brussel? Hoe zou dat eruit zien?
Precies, dat is nou juist de vraag. Hè. Wie heeft de controle erover? Want je kunt niet. De beslissing over vergelding kan niet genomen worden in een soort comité. Je hebt niet dagen de tijd om erover na te denken. Je hebt er niet uren de tijd over. Je hebt
de roelerend voorzitter van de Europese Unie zou er niet geschikt voor zijn. Nee.
En dan betekent ook dat je die verantwoordelijkheid moet willen overhandigen aan een andere staat. En dat betekent ook dat. Ja. Zou dat betekenen dat de Fransen of de Britten, maar de Britten zijn nu niet meer in de EU, dat de Fransen dan bereid zijn om hun wapentechnologie te delen met de rest van Europa. Ja. En die beslissing uit handen te geven. Het klinkt makkelijker, veel makkelijker dan het is.
Hey, maar even dus, als we niet meer op de Amerikanen kunnen vertrouwen. Die hebben kernwapens liggen in Nederland, Duitsland, België, Italië of zo. Okay. Dus die denken we even weg. Maar dan hebben we nog altijd de Britse en de Franse atoommacht. Dus heeft Europa dan niet alsnog een atoomparaplu?
Nou, dat is een goede vraag. Want inderdaad, de Britten en de Fransen hebben kernwapens. Maar die hebben wel veel kleinere arsenalen. Dus die hebben. De Fransen hebben er zo'n 290, voor zover we weten. De Britten iets van 220.
Dat is niet voldoende?
Dat is voldoende om Moskou, Sint-Petersburg en zo te vernietigen.
Oh ja, lijkt me aardig.
Dus in die zin, als Rusland inderdaad op het punt zou staan om heel Europa onder de voet te lopen. En dat het voortbestaan van Frankrijk in gevaar zou komen, dan is het een geloofwaardig wapen. Probleem is, wat doe je in die situaties waarbij Rusland of conventionele of hybride agressie gebruikt in de Baltische staat of in Polen of andere soorten dreiging of misschien Warschau aanvalt. Dan heb je hetzelfde probleem wat de Amerikanen ook hadden tijdens de Koude Oorlog. Hoe maak je het geloofwaardig? Voor het Amerikaanse perspectief, 60, 70 jaar geleden. Hoe maakt het geloofwaardig aan de Europese bondgenoten dat zij bereid zijn om New York, Washington, Los Angeles op te offeren voor Parijs, Bonn, toen Bonn, right? Of Den Haag?
Nou, en kan het?
Ja.
Na de Koude Oorlog zijn al die soorten kernwapens zo ongeveer afgeschaft. Die nucleaire dieptebommen voor tegen onderzeeërs, maar ook raketten. Met kernladingen in Europa, die zijn afgeschaft. We hebben het INF-akkoord gehad in de jaren 80. Dat ervoor heeft gezorgd dat een hele categorie kernwapens niet meer mag worden geplaatst. Middellange afstandswapens. Het enige wat we nu over hebben, dat zijn vrije valbommen. En die worden vanaf een vliegtuig, laten we zeggen, hoe noemen we dat eigenlijk?
Afgeworpen.
En de grote vraag is natuurlijk of zo'n vliegtuig nog wel door de luchtverdediging van Rusland komt. Het antwoord is vermoedelijk niet. Dus de grote vraag is hoe effectief die Amerikaanse kernwapens die in Europa zijn gestationeerd. Ja. En wat dat dan gaat betekenen voor de geloofwaardigheid van de afschrikking. En die geloofwaardigheid die neemt al af. Dus de Amerikanen zijn ook aan het nadenken van hoe kan je dat nou compenseren. Nou, er is een idee dan ontstaan om dat te doen met raketten vanaf onderzeeboten. Het is niet geloofwaardig op dit ogenblik wat we hebben. Omdat je gewoon met die vliegtuigen er niet doorheen kan. En de Britten hebben ze geschroefd op Trident onderzeebootraketten. Ja. Dus daar zou het mee kunnen. Maar dat zou je niet aanraden om dat dan te doen. En de Fransen hebben ook een redelijk probleem met betrekking tot de inzet van de kernwapens.
Dus het is inderdaad. Kijk, wat vaak verloren gaat bij discussie. Iedereen denkt dat een kernwapen, als je het eenmaal het nucleair materiaal hebt, de bom ermee bouwt, dan ben je klaar. Maar dat is eigenlijk maar de eerste stap. En dat is ondertussen lang niet meer de moeilijkste stap. Oh, wat eigenlijk de moeilijkste stap is, is hoe zorg je dat je heel geloofwaardig kan maken dat wat er ook gebeurt, dat dat wapen altijd de tegenstander bereikt.
Ja.
Dat is één. En twee, wat zijn al die scenario's waarbij het toch niet helemaal om je overleven gaat, dat je toch geloofwaardig gaat maken dat je daar uiteindelijk aan wil denken. Dus inderdaad, dus die dieptebommen, dus de NAVO of de Amerikaanse kernwapens die door sommige NAVO-staten kunnen worden afgeworpen. Inderdaad, de technische probleem van kunnen ze inderdaad door de Russische luchtverdediging komen. Mm-hmm. Maar vanuit Europees perspectief, we hebben geen operationele controle daarover. Dat is uiteindelijk een Amerikaanse president.
Dat heet nuclear sharing.
Ja, precies.
Dus dat is een arrangement dat je kan afspreken. En dat is wel in de verdragen ook toegestaan. Maar niet op alle punten. Maar je moet je realiseren dat het praten over een Europese bom. Dan loop je onmiddellijk op tegen allerlei verdragen. Je kunt niet zomaar nuclear sharing doen. Bijvoorbeeld de Franse kernwapens, die kun je niet zomaar delen met andere landen. Want dan loop je gewoon op...
Non-proliferatieverdrag.
Dan loop je op tegen het non-proliferatieverdrag. Maar er is ook nog een wat recenter verdrag uit 2017 over het verbod op kernwapens. Ja, dan loop je daar ook tegenaan. En bovendien realiseer je dat binnen de Europese Unie, want dan iedere keer wordt er interessant genoeg gesproken over een EU-wapen, daar zitten ook landen in als Ierland. En die zijn neutraal. Die kunnen er dus nooit aan meedoen.
Die zijn niet neutraal.
Ja, maar die wil je niet, want dan... Enzovoort. Maar dus, juridisch is het bijna onmogelijk, en politiek ook, om tot een echt Europees kernwapen te komen.
Maar oké, is allemaal waar, hè?
Ja.
Maar als analist moet je natuurlijk ook denken, juridisch kan allemaal waar zijn, politiek is allemaal moeilijk, het is met Frankrijk moeilijk, met Engeland moeilijk. Maar we kunnen het van de andere kant benaderen. We willen gewoon onze beschaving beschermen tegen de Russen.
Ja.
En ik wil dat een defensie-expert mij vertelt, wat is het meest geloofwaardige? Volgens mij is het meest geloofwaardige dat we dus de hele escalatieladder gevuld hebben. Dus alle stapjes ertussen. Want dan kan je dus ook deescaleren. En volgens mij moeten we en conventioneel en nucleair dingen.
Ja, de conventioneel, daar komen we nog wel even op.
Maar Arjan, dan moet je dus ook aangeven met welk soort wapens. Omdat de kernwapens in Europa van de NAVO of eigenlijk van de Verenigde Staten, nou, daar hebben we het net over gehad, die zijn niet heel erg geloofwaardig.
Nee, niet
nog los van
tegelijkertijd zien we dat de Russen bezig zijn met raketten te installeren die vroeger vielen onder het middellange afstandsakkoord, maar kunnen dus nu een hele nieuwe generatie raketten installeren. Dat doen ze dus ook op dit moment. En daar kunnen we niks tegenover zetten. Dus er zit een enorme gat in de escalatieladder.
Ja, want dus ook het startverdrag, dat nog steeds niet helemaal beëindigd is.
Ja.
Dat richt zich op 1500 strategische kernkoppen. En dat zijn de strategische wapens, eigenlijk degene die de VS en Rusland op elkaar richten.
De lange afstand.
Ja, lange afstand. Maar de Russen hebben van die resterende zo'n 4000, hebben ze een groot deel klaargezet eigenlijk als tactische, dus met kleinere effecten. Uh-huh. En dat waar een enorm gat zit vanuit ons perspectief in die escalatieladder.
Dat hebben wij niet.
Nee, en wat de Fransen, dus ze kunnen de Fransen doen. Nou ja, veel beperkter arsenaal in aantallen.
290.
Ja, strikt genomen niet tactische kernwapens. Die hebben ze aan het einde van de Koude Oorlog ook opgegeven. Die hadden trouwens hele, vind ik altijd hele poëtische namen. Hades en Pluton.
Ja. Ja,
dus je staat aan de voorgrond van de afgrond.
Ja.
Maar wat ze wel hebben is een zogenaamd pre-strategisch schot voor de boeg. En dat zal dan een luchtgelanceerd kruisvluchtwapen zijn. Dus... En wat de Fransen hebben gedaan. Dus technisch hebben ze wel iets tussenin zitten. Maar dat is denk ik nog niet voldoende ontwikkeld. En wat meerdere Franse presidenten hebben aangegeven. Niet alleen Macron, maar ook Hollande, Sarkozy. Hebben aangegeven dat, en Chirac daarvoor. Dat ze de veiligheid van Frankrijk als niet afscheidbaar zien van de veiligheid van Europa.
Ja. Ja,
dus maar, dan valt Estland er ook onder.
Daar valt Estland onder. En ze hebben meerdere keer die signalen gestuurd. Er is een verhaal dat Sarkozy aan Merkel heeft gezegd: kijk, we zouden een arrangement hier kunnen doen.
Macron ook.
Ja, en Macron heeft het een paar jaar geleden gedaan. Kijk, toen ik in de VS was, toen ik fellow was bij MIT, daar ging mijn onderzoek precies over. Dus ik heb ook allemaal Amerikanen geïnterviewd over hoe zij zouden kijken naar deze Europese alternatieven.
Hmm.
Of de overwegend waren ze niet heel blij
mee. Zou dan dus, zeg maar, Duitsland gaat meebetalen aan het Franse arsenaal dat dan wordt uitgebreid en misschien nog wat duidelijker over heel Europa wordt geparapluut.
En dan zou je dus nog heel veel andere stappen nodig hebben. Hè? Dus dan zou betekenen dat je die of tactische kernwapens invoert of heel veel geavanceerde conventionele wapens. Dus dat is een technische kant aan. En dus dat je de wapens hebt waarmee je voldoende Russische doelen zou kunnen vernietigen. Het zijn militairen, het zijn burgerdoelen. En met lange afstandsprecisiewapens kun je ook strategische effecten bereiken. Vroeger had je kernwapens, waren bruikbaar omdat ze zo vernietigend zijn dat ook als je niet precies het doel raakte, dat het niet veel uitmaakte.
Of niet heel goed te mikken. Ja.
Maar ja, met alle, ja, alle vooruitgang die er nu is, tussen aanhalingstekens, kun je dat nu ook met conventionele wapens doen. En dan is er nog een ander aspect wat de Fransen dan ook zouden moeten doen, of wie het ook zou willen doen, is dat je dan ook voldoende voorwaartse aanwezigheid nodig hebt van de Fransen. Dus je moet, het moet duidelijk zijn dat de Fransen zich niet
zouden kunnen, nodig.
Ja, dat ze niet kunnen onttrekken aan een oorlog. Oh ja. Hetzelfde. Ja. Hè, dus
als met de Amerikanen doen.
Precies. Ja. Waarom we ook zo nerveus worden als Trump het over heeft om troepen terug te halen uit Europa. Want dat betekent dat die struikeldraad er niet meer is.
Maar nog even, want dat is echt moeilijk te begrijpen. Het probleem zit hem dus in een gat in de escalatieladder. Daar zit het probleem in. Ik denk dat veel mensen dat echt niet begrijpen. Het is wel belangrijk om nog even te zeggen wat dat betekent. Als er een gat zit in de escalatieladder, dan ben je in je verdediging, je afschrikking niet meer geloofwaardig. Want dan moet je in één klap gaan
opschalen.
Dan moet je in één klap te veel gaan opschalen. En dan kom je in de discussie terecht waarbij de Amerikanen nog maar één optie hebben en dat is de strategische kernwapens in te zetten vanuit Amerika of vanuit vanaf onderzeeërs. En als je dat doet, dan heb je onmiddellijk een wereldwijde kernwapenoorlog. En daarvan bestaat het idee dat als je dat gaat doen en als dat het vooruitzicht is, dat Amerika niet gaat vergelden. Ja, ik bedoel, dat is echt wel heel erg belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden.
Ja, als ik hier gastcolleges over geef, ik ga er ook weer een vak over doseren in Leiden volgende maand. Maar daar blijf ik steeds op hameren. Het is eigenlijk, je kunt best voorstellen dat je iets hebt waar een geluidsapparaat hebt waar je geen volumecontrole op hebt. Dus je of het is een soort fluistertoon of je hoort niets, of het is gelijk voluit.
Ja.
En het werkt eigenlijk maar één kant op. Kijk, met conventionele wapens kun je iets kapot maken en dan kun je zeggen, oké, we houden weer op of kunnen nog verder opvoeren.
Ja.
Kernwapens gaat wel heel, zelfs met tactische kernwapens, dat is ook niet een of andere soort sinecure, gaat enorme sprongen aan vernietiging en potentiële vernedering en wraakzucht. Dus dat maakt het zo gevaarlijk. Zelfs dus als je alle middelen hebt, is het heel moeilijk om die escalatieladder
te voorkomen,
te beheersen. En dat hebben we natuurlijk ook eigenlijk geen ervaringen mee.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met HCSS-defensieanalist Paul van Hooft over kernwapens en de verdediging van Europa. En dat natuurlijk in de context van de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging, waar die kernwapens dus vrij nadrukkelijk ook een rol spelen.
En het is geen nieuwe discussie.
Nee.
En realiseer de hele discussie. We zijn nu begonnen met de discussie hier in dit programma over een Europees kernwapen. Maar realiseer je dat in 1957 Euratom werd opgericht.
Met dit doel.
Met dit doel. Ja. En dus toen was er al, en Nederland was daarbij betrokken, toen was er al een idee van we moeten komen naar een Europees kernwapen. Dat is gekild, dat hele idee, door de Gaulle. Die zei van bekijk het maar. Ik ga het zelf doen. En de hele discussie over die escalatieladders, en daar heb ik dan weer mijn proefschrift heel lang geleden over geschreven, dat is flexibility en respons. Dus dat is een NAVO-strategie, of de Amerikaanse strategie, gekoppeld aan de NAVO-strategie over de inzet van kernwapens, uit 1967.
Ja.
He, dus toen begon dat idee al te ontstaan. Eigenlijk zijn we nu terug, Paul, corrigeer me, in de jaren 50.
Ja.
In de jaren 50 had je eigenlijk niet zoveel opties. Je had ruwe kernwapens die hele grote knallen veroorzaakten. En je kon je steden vernietigen. En veel meer was het niet.
Dus
men probeerde toen iets nieuws te bedenken, waardoor je dus echt geleidelijk kon escaleren. Nou, dat was een geheim document, MC 14-3. En MC staat voor Militair Comité. En daarin was dat redelijk nauwkeurig uitgetekend hoe dat zou moeten. En en we zijn nu terug bij die discussie om te komen tot een escalatieladder.
Ja, en kijk, en het is heel goed om inderdaad te denken dat we in zekere zin op terug zijn in de jaren 50. Dat West-Duitsland die zoektocht naar kernwapens heeft opgegeven, Italië, Zweden, andere kant van de wereld, Zuid-Korea, Japan. Mm-hmm. Dat was niet omdat die normen opeens zo diep gevoeld werden. Dat is omdat de VS een combinatie deed van, beloftes, een soort financiële steun voor civiele programma's, dreigementen.
Yeah.
En die dreigementen zijn bij niet-bondgenoten ook vaak uitgevoerd. En dat is waar de kern is, die beloftes om Europa en andere bondgenoten te verdedigen. En er is een interessant boek van een vriend, een collega van mij, Alex Lenoska, Atomic Allies, waar die laat zien dat in de jaren 50, 60, 70, dat elke keer als beleidsmakers in Duitsland, in Japan, in Zuid-Korea, in Taiwan, dachten dat de VS niet meer geloofwaardig was. Dus bijvoorbeeld een paar troepen terugtrok, ja, of troepen uit Duitsland naar Vietnam probeerde te verplaatsen, dat ze weer een soort snel een telefoontje pleegt aan hun wetenschappelijke afdelingen. Ja, en zeiden van,
maar dat gebeurt nu eigenlijk ook weer, toch? Ik hoor het ook wel eens over Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, dat als de VS hun veiligheidsgarantie zouden intrekken, dat zij dan denken, dan moeten we misschien tegenover Iran ook maar een bom hebben.
Maar waarschijnlijker is Japan. Hè? Japan is in ieder geval technologisch gezien een latente kernwapenstaat. Die kan dat relatief snel doen. Ja. Zuid-Korea is die discussie ondertussen heel ver gegaan.
Ja. Ja.
Omdat ze zo afhankelijk zijn van de VS en zo'n gevaarlijke noordenbuur hebben. Dus die hebben ook weer heel veel geavanceerde conventionele wapens ontwikkeld. En kijken nu naar de opties om kernwapens te
gebruiken. Realiseer je dat wanneer je in een transitie komt van een niet-kernwapenstaat naar een kernwapenstaat, dat het linkersoep is.
Ja.
Dus want dan wordt het namelijk interessant om voordat zo'n land kernwapens heeft, om de boel kapot te maken.
Ja.
En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is in Iran. Dus Iraniërs die hebben gas teruggenomen met betrekking tot hun nucleaire programma. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Amerikanen carrier battle groups, dus twee eenheden met vliegkampschepen en een nucleair onderzeeër hebben geparkeerd. Eigenlijk binnen het bereik van Iran. En dat heeft wel indruk gemaakt. En dus werkt het ook op een of andere manier. Dat, wij hebben natuurlijk in de podcast al vaak over gesproken. Maar dat wordt totaal aan het zicht ontrokken, deze discussie. Ja. In het publieke domein.
Paul, ik wil je graag een vraag stellen. Een hele praktische vraag. Hè? Jij bent nu adviseur van allerlei belangrijke Europese regeringen. We zijn in november van dit jaar. Trump is president geworden. En het is volstrekt duidelijk dat artikel 5 niet meer bestaat. En het heeft ook grote consequenties voor de nucleaire paraplu. Nou, dan wordt aan jou de vraag gesteld, wat kunnen we nu? We moeten redden wat er te redden valt. Mm-hmm. Even dus gewoon radicaal denken.
Dankjewel, Arjan.
Ja. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, dan heb je dus volgens mij Europese nuclear sharing heb je nodig. Je hebt de hele escalatieladder nodig. Dus conventioneel en tactisch en middellange afstand. En er moeten dus inderdaad ook Franse troepen in de Baltische Staten als tripwire zijn. Want de Fransen moeten een steek hebben. Net zoals het probleem dat de Amerikanen hadden. Gaan Amerika Chicago opofferen.
Is dit nog steeds een vraag, Arjan?
Wat gaan we doen? Ja. Radicaal. Okay,
je hebt de helft van het antwoord eigenlijk al gegeven. Ja. Inderdaad. Dus je zou een verzoek maken aan de Fransen om dit zo expliciet mogelijk te maken. En met begrip dat ze een soort ambiguïteit erin hebben. Dit betekent ook dat de Fransen een paar stappen weg moeten gaan van hun officiële doctrine. Ja. Want de Fransen hebben een kernwapen, juist omdat ze niet geloven dat de Amerikanen
exact het
voor Europa zouden doen. En nu moeten we hun geloven dat zij het ook voor Europa zouden doen. Dus daar moeten ze explicieter in zijn. En dan wil je eigenlijk een hele serie geavanceerde conventionele wapens bouwen. Dus we hebben vorig jaar daar iets over gepubliceerd, Good Fear, Bad Fear.
Waarom geen kernwapens?
Nou, je zou het Franse arsenaal kunnen uitbreiden, maar ook met die nuclear sharing, dan heb je geen controle. Dan hangt het nog steeds af van de Franse president.
Ja.
Het is in termen van afschrikking, is dat niet zo. Dat voegt mijn inziens ook niet vreselijk veel toe. Hè? Dus het is goed dat wij deel zijn van de sharing arrangement met de Amerikanen. Maar dat is vooral omdat dat ons wat meer stem geeft, en wat meer inzichten geeft en wat meer afstemming mogelijk maakt. Maar als Trump zou zeggen van, weet je, verrek maar, ik ga niks doen voor jullie, dan hebben we aan die kernwapens waar we nu in principe onder ons vliegtuig
niet staan. Dus dan moet je naar een Europees kernwapen gaan. Of je moet dus de Franse of de Britse kernwapens ervoor gebruiken. Overigens, de Fransen zitten dus wel degelijk in de Baltische Staten.
Ja.
En
ja,
dus, ze zitten ook in Roemenië. Dus ze zijn wel degelijk voorwaarts geplaatst. Okay.
Hey, wat zouden die conventionele wapens dan moeten zijn om dat gat te vullen? Waar heb je het dan
dus
over?
Wat we vorig jaar hebben een studie gepubliceerd in mei. Good Fear, Bad Fear. Dus precies wat je nodig hebt om afschrikking, om een soort Rusland angst in te boezemen. En daar gaat het uiteindelijk om. En dan zijn er bepaalde soort wapens die we niet wil hebben. Antisatellietwapens, cyberwapens, daar wil je niet op rekenen. Kun je namelijk niet mee communiceren. Wat je wel wil hebben is hele geavanceerde luchtmachten. He, dus dat je de volgende generatie stealth gaat. Met plus alle andere dingen die daar misschien bij kunnen horen.
Lange afstandssystemen.
Ja. En lange afstands raketten. Dus waar je ziet ook dat de Fransen nu een opvolger van hun luchtgelanceerde kruisvluchtwapen. Lijkt een soort hypersoonwapen te worden. Waarbij je een soort een rijkwijd hebt. Die soort 2-3 keer zoveel zal zijn als wat ze nu hebben. En dat zou kunnen betekenen dat je zowel Russische conventionele doelen op lange afstanden kan uitschakelen.
Als nucleair.
En dat betekent dat je ze, ja, dat zij meer reden hebben om te twijfelen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Ze moeten genoeg twijfelen.
Maar is het probleem hiermee niet de factor tijd? Want als Trump terugkomt in het Witte Huis, dan is dat binnen een jaar het geval. Dan heb je niet dat hele conventionele arsenaal opgebouwd.
Nee, maar je hebt ook niet het nucleaire arsenaal opgebouwd. We
zijn sowieso te laat.
We zijn hoe dan ook al te laat. Want deze discussie, we hebben met de verkiezingen van Biden hebben we een paar jaar spijt gehad. En die hebben we weer niet gebruikt. Ja. En nu zijn we weer soort helemaal in paniek. Maar stel dat Biden wint, dan ben ik bang dat het dat we weer beginnen en zijn van alles is weer in orde.
Goed gekomen, ja.
Maar substantieel zit er een probleem in. Hè? Want ook als we soort allemaal soort leuke transatlantische presidenten krijgen voor de eeuwigheid, en dat is ongeloofwaardig. Hè? En zo en na Biden, de Obama's en zo, die zijn niet zo diep geïnteresseerd in Europa. Nee. Dat probleem is
2011, Paul, de pivot to Asia.
Ja.
En dat afgekondigd door Clinton, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. Wij denken iedere keer maar dat die Amerikaans zal helpen. Maar de grote prioriteit is niet Europa. Rusland, daar is ook bijna geen handel mee. Dat is geen strategische bedreiging van Amerika. Behalve dat ze een aantal kernwapens hebben. That's it. Dus dat is ook de reden waarom Biden continu probeert om die escalatie hier te beteugelen. En ze richten zich echt op China. Dat is waar het om draait.
Wat heel veel zeggen, is precies. Dus structureel, wie het ook in het Witte Huis zit, structureel is die verschuiving decennia bezig naar Azië toe. En die gaat alleen maar door. Wat heel veel zeggen was dat 6 weken na de aanvang van de Russische invasie, de Amerikaanse National Defense Strategy gepubliceerd werd. Ja. En daarin stond expliciet. Rusland is inderdaad een groot gevaar, maar de pacing challenge voor de US Department of Defense blijft China, die een heel spectrum aan militaire macht heeft en de enige echte uitdaging is voor Amerikaanse hegemonie.
Dus uiteindelijk moeten we het toch zelf doen.
Moet het zelf doen, dus we kunnen nu beter vooral die conventionele wapens opbouwen, want dan hebben we ook is überhaupt NAVO sterker. Hè? Dan is het ook niet een soort keuze tussen of VS of Europa. Dan hebben we een sterkere NAVO waar we minder afhankelijk zijn van de VS. En als nog een keer de spijt hebben, dan kunnen we dat ook weer doorontwikkelen waar het veel meer wapens zijn die een strategisch effect hebben. En dan hebben we ook weer een betere positie om zelf met Rusland te gaan onderhandelen.
Ja, en de alternatief is wat je natuurlijk nu steeds vaker hoort, we moeten gewoon lief voor de Russen zijn.
Ja.
Nee, maar dat is natuurlijk een reactie die je ook gaat krijgen. Van dit wapengekletter, die Paul, dat zal allemaal wel met zijn kernwapens, dat zeggen ze over mij ook. Maar dus we moeten lief zijn. We moeten ervoor zorgen dat we niet uitdagend zijn en dat we geen crisis veroorzaken met
geen provocaties.
Geen provocaties. En daar zit echt een geweldig probleem in.
Maar als je het allemaal tot je in laat werken, dan betekent het eigenlijk, we hebben het gewoon allemaal weer laten lopen. Ja. Je zegt terecht, als Biden er komt, dan laten we het weer, dan gaan we gewoon weer bier drinken. Zo jongens, het komt allemaal goed. Dat betekent dat geeft dus het window of opportunity voor Poetin is dus tussen nu en 10 jaar. Hè? Heeft hij de beste kansen.
Hé jongens, gezellig. Op de radio ronden we al af. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app. Maar eerst even dit.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
En dan moet ik qua luisteraarsvraag even Twitter erbij pakken. Normaal heb ik dat allemaal netjes een beetje voorbereid. Maar niet vandaag.
Maar het komt eraan.
Ton Nuyen. Het zou kunnen dat ik hier nu complete onzin voorlees, want het staat er vast tussen, maar ik heb het niet voorop bekeken.
Een paar zijn onzin.
Een paar zijn onzin.
Ja, in de tijd zat ik even snel te kijken.
Ja, het wil wel eens gebeuren dat er een paar onzin zijn. Ton Nuyen zegt, kernwapens blijven een lastig onderwerp, maar zoveel is duidelijk, er moet een bepaalde mate van afschrikking zijn. Zou in dit geval dit niet beter een NAVO-besluit moeten zijn om vast te stellen waar het deze het beste vanuit strategisch opzicht kunnen worden geplaatst? Zullen we deze overslaan?
Nee, dat is een goede vraag. Oh. Maar het is ook een vraag die gebaseerd is op onkunde.
Ja.
Daarom is het wel een goede vraag. Want mensen denken dat dan de NAVO dit los van Amerika kan doen.
Ja.
We hebben het iedere keer over een situatie waarin die Amerikaanse nucleaire garantie, die paraplu, lek begint te worden. En in die situatie dreigen we te komen. Dus de NAVO kan dat nooit doen. Dat moet overgaan naar Europese landen, bijvoorbeeld de Europese Unie. Maar als dit gaat gebeuren, dan wordt de Europese Unie gewoon een militaire organisatie erbij. En dat kan ook. Want de Europese Unie heeft in artikel 5, dat is 42.7 van het EU-verdrag. En die is trouwens nog veel krachtiger dan artikel 5 van de NAVO.
En ben je daar een voorstander van, Rob?
Nee, maar het is niet een kwestie van voorstander ervan zijn, Arend-Jan. Het is een kwestie van wat gaat er gebeuren als Amerika zegt van bekijk het maar.
Ja.
En ik ben nooit zo van wat er moet gaan gebeuren. Ik ben veel meer van de school van wat kan er gaan gebeuren en wat zal er gaan gebeuren als het fout loopt.
Want wat vraag ook, want zoals ik hem begreep, is het ook de plaatsing van de wapens. Het idee dat er nu niet genoeg in Europa staan, dat het dan via de NAVO opgelost kan worden. Maar dan is inderdaad, als de Amerikaan zegt verrek, maar er is geen operationele controle.
Ja, ja,
dus dan heb je, nou zijn die permissive actionlinks schijnbaar volgens experts die ik heb gesproken wel naar met een week of wat te breken.
Zo.
Maar daar zou ik niet helemaal
een week is een lange tijd in nucleaire oorlog.
Ja.
Gerard Ratenau, vertrouw ik wel een goede vraag te stellen. Hij zegt, stel dat Europa kernwapens in eigen beheer neemt, zoals Israël. Moet je dan vooral investeren in tactische of juist strategische kernwapens? Is dat genoeg om af te schrikken? Of moet je ook meer doen aan ergere afschrikking, zoals coercion of compellence?
Ja, dat is echt, ook hier loopt alles door elkaar. Coercion is dwangdiplomatie. Dus dat staat los van kernwapens in principe. Dat kan je op alle mogelijke manieren doen. Compellence, idem dito, dat is er aan gelinkt. Dat woord komt trouwens niet eens voor in het woordenboek. Maar dat is bedacht in de strategische community in de jaren 60. En dat betekent ook dat je dus druk kunt uitoefenen. Vergeet dat. Dat staat er echt los van. Paul?
Ja, nee, dat is inderdaad, alles loopt door elkaar heen. En wat betekent nou precies in eigen beheer hebben? Hè? Wie heeft dan? Heb je strategische wapens? Oké. Dat hebben we net besproken. Dat is niet per se het probleem. Moskou en Sint-Petersburg kunnen de Britten en de Fransen geloofwaardig maken dat die in vlammen opgaan. Maar wat doe je met die stappen daartussen?
Al zonde dan, trouwens hoor. Huh? Al zonde.
Ja, nou ja, ik wacht niet dat ik ooit nog op bezoek zou kunnen gaan. Maar dus je zou vooral heel veel in die escalatieladder, heel veel ertussenin, vooral willen investeren.
Tom Poffertjespan, dit klinkt nu al veelbelovend. Die zegt, betekent een Europees kernwapen niet ook een Europees leger? Of kunnen kernwapens los worden gezien van een krijgsmacht en zijn ze zuiver een politiek instrument? En geldt dat voor zowel strategische als tactische wapens?
Nou ja, er is nu ook niet een NAVO-leger.
Je wil zeggen, hier lopen wat dingen door elkaar?
Ook een beetje, maar het is begrijpelijk. Kijk, de NAVO heeft geen kernwapens. De VS heeft kernwapens. Twee andere NAVO-leden hebben kernwapens. Er is geen NAVO-leger, dat is een intergouvernementele organisatie.
Ja.
Dus voor Europa, als er een paar Europese staten zijn met kernwapens en genoeg andere Europese staten zijn met hele gevaarlijke geavanceerde wapens.
Ja.
Dan bouwt dat, denk ik, hopen we, voldoende onzekerheid op in de Russische gedachtegang.
Ja, de crux is dus, dat heet nuclear sharing. De Polen willen dat nu ook gaan doen.
Ja.
Dan hoef je dus niet eens een kernwapen te hebben op je eigen grondgebied. Dat hoeft helemaal niet. Maar je stelt je vliegtuigen beschikbaar om die dingen af te werpen.
Mm-hmm.
En als Amerika dan afhaakt, dan kun je ze ook niet meer afwerpen.
Ja.
Want dan houdt de nuclear sharing op. Ik vind die vraag namelijk ontzettend leuk. Want hieruit, dit was allemaal in die jaren, laten we zeggen, top pakweg 1990 was dit gesneden koek.
Ja.
En nu niet meer. En dat merk je aan de vragen. Daarom zijn die vragen zo leuk.
Nee, ik heb steeds dezelfde, bij colleges, het zijn allemaal dezelfde punten die we ook weer hier steeds terugkomen. Je hebt altijd dezelfde basis.
Even voor de luisteraars van Bommel. Je zegt heel terecht, de NAVO heeft zelf geen kernwapens. Amerika heeft kernwapens. Dus als je nuclear sharing zou doen in Europa, dan is het zo dat een aantal Europese lidstaten hebben kernwapens. Dus Engeland is er natuurlijk uit, maar aan Frankrijk en misschien nog andere straks ook. En dan ga je, dus de EU blijft intergovernementeel op het gebied van militair, maar nuclear sharing maak je toch deterrence. En het wordt geloofwaardig omdat die landen die wapens bezitten.
Exact. Dat staat los van de EU.
Ja, ja. Maar dan zou je nog steeds, zou het afhangen van een Franse president of...
Ja.
En kijk, als je een nieuwe kernwapenstaat bij hebt, dat wat Rob ook zei, het kernwapen op zich is niet, geeft je geen afschrikking. Je moet de middelen hebben, zodat je altijd naar de tegenstander kan krijgen. Ja. En wat je ziet in staten die proberen een kernwapen te krijgen, als ze het kernwapen hebben en niet die overleven secure second strike, dan hebben ze eigenlijk een veel groter probleem.
Ja.
Dus er zijn nog zoveel, dat zijn heel veel niet onmogelijke problemen, maar het zijn wel echt problemen die nog opgelost moeten worden daarna.
Ik heb in mijn bibliotheek zeker 5 meter boeken hier aan staan. En er is sinds het eind van de jaren 90, of sinds het begin van de jaren 90, is daar misschien 10 centimeter bijgekomen.
Ja, de laatste paar jaar is er echt weer een hele serieuze discussie. Ook omdat er weer, nu wat ook interessant is, dat er veel van de archieven uit de jaren 70 en 80 zijn nu toegankelijk geworden.
Mm.
Dus daardoor komt er echt heel veel interessant werk uit. En dat ook laat zien dat niemand ooit genoeg nam met wederzijdse kwetsbaarheid. Ze zijn altijd op zoek gegaan naar die first strike. Naar die mogelijkheid, vooral de Amerikanen, mogelijkheid om de Sovjet...
Ja, een first strike betekent dus dat je als eerste probeert om de tegenstander te ontwapenen.
Ja.
En dat is anders dan in de jaren 50, waar je eigenlijk alleen maar met die onnauwkeurige dingen een stad kon vernietigen.
Ik heb nog een heleboel vragen in de zin van Europa heeft toch al kernwapens, maar ik denk dat we dat punt wel een beetje hebben gehad.
Ja.
Herbert Albersson wil nog meegeven, wat een geldverslindende kolder zeg, ga voor vrede.
Nou, dat vinden wij ook, alleen dan moet je ook uitleggen hoe.
Ja.
Dat is altijd het hele punt. Ik bedoel, dat is ook wat ik 10 minuten geleden zei, van het alternatief is lief zijn voor elkaar, alleen... Helaas werkt het zo niet in de internationale betrekking. Maar wie wil er nou geen vrede? Dus dat, ik begrijp dat, maar dat is eigenlijk een soort noodkreet van ik weet het verder ook niet meer en laten we lief zijn voor elkaar.
En afschrikking leidt tot vrede. Dat moeten mensen begrijpen. Wapens, als je dat goed hebt en de hele escalatie, dan houdt dat dus het machtsevenwicht in. En dat is heel belangrijk voor vrede.
Ja, en ook mensen die steeds vrede zeggen. Tuurlijk, maar vrede op welke voorwaarden? Wat ben je bereid voor op te geven?
Ja, moet Oekraïne alles
opgeven? Sommige mensen zijn bereid om op te geven hun eigen soevereiniteit.
Ja.
En die zeggen liever, wat je in de Koude Oorlog had, liever rood dan dood.
Ja.
Dat was echt gewoon een stroming binnen de maatschappij. En diezelfde discussie krijgen we nu weer. Behalve dat Poetin eerder bruin dan rood is. Maar goed, dat te zijn.
Even, ik weet niet of ik dit goed begrijp. Onno Vichter, die zegt... Het valt mij op dat China alleen publiekelijk afstand neemt van Rusland... als Rusland dreigt met kernwapens. Heeft het Westen niet juist profijt bij die kloof... en dus profijt van de nucleaire dreiging van Rusland?
Profijt, dat zou ik, zou ik hier niet zeggen. Zou er goed zijn als een kloof bestond, als de kloof tussen China en Rusland groter werd, tuurlijk.
Ja. Ja.
Maar dat gaat niet hierdoor gebeuren. Nee. Want China heeft ook geen enkel belang bij dat Rusland in elkaar stort. Of dat... Ja. Kijk, als Rusland heel erg sterk verzwakt uit deze oorlog komt, dan is dat heel voordelig voor de VS en ook voor Europa vanzelfsprekend. Maar ook voor de VS, want die kunnen dan al die aandacht... Of bijna al die aandacht kunnen ze dan gaan richten op Azië, op China.
Ja. Maar het is ook heel goed dat Rusland, dat China dus verschillende keren gezegd heeft, wij zijn tegen de inzet van kernwapens.
Ja.
En dat is, Rusland weet dat.
En wat ook wel de indruk is dat India en andere belangrijke staten die Rusland ook niet helemaal wil, van zich wil vervreemden, dit ook hebben gedaan.
Ja, hebben dat ook gedaan.
Oké. Het antwoord voor Onno is dus nee. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul van Hooft. En fijn weekend.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.